Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus de laatste vraag en antwoord van de zesde zondag. Zondag 6, vraag en antwoord 19. Daar vraagt onderwijzer: waaruit weet gij dat? En hij antwoordt daarop: uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. We hadden boven deze zondagafdeling geschreven van de Verlosser. En letten, dat was de laatste gedachte, op de kenbron voor deze Verlosser. Vanavond wilden wij deze 19e vraag en het antwoord met elkaar besluiten. We zijn verleden week gekomen tot uit het heilige evangelie, terwijl God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. We hebben gehoord, het gaat alles van God uit. In God ligt de grond van de verkondiging, want hij is de eerste verkondiging. Hij heeft de mens geroepen, tot zich geroepen, toen hij al bevende voor hem vloot. En daar is nu ook de ruimte gekomen voor de verkondiging van het evangelie in het midden der gemeente en in deze wereld. Die ruimte is er niet bij ons vandaan, hebben wij gehoord, maar die is er bij God vandaan. Hij is de eerste die het heilige evangelie, daarom heilig omdat hij het geopenbaard, hij het uitgedacht heeft, hij het gegeven heeft. Hij heeft het zelf alles gedaan. En nu gaat de onderwijzer verder om ons in vogelvlucht. We kunnen u slechts enkele momenten, enkele flitsen noemen uit de geschiedenis van Gods heilsopenbaring. Het is al groot als wij er een oog voor mogen hebben dat het hele Oude Testament eigenlijk in het teken staat van Gods heilsopenbaring. Het woord is heilsopenbaring. Het is typisch, dat hebben wij ook met elkaar overdacht, dat de Heidelberger hier het hele woord eigenlijk noemt het heilig evangelie. Van Genesis tot aan de komst van de Heer Jezus en vervolgens tot aan de openbaringen van Johannes, het draagt alles het stempel van het heilige evangelie. De wieg noemde Luther het Oude Testament waarin Christus ligt. Evenwel, wij hebben daartoe wel nodig ogen door de Heilige Geest geopend en verlicht. Want we kunnen doorgaans de krant beter begrijpen dan het woord Gods. En we kunnen van natuurkunde en scheikunde en aardrijkskunde kunnen we nog heel wat meer leren en naar binnen werken dan van Gods woord. Hoewel het woord is klaar in alle dingen die ter zaligheid nodig zijn, maar wij zijn zo verduisterd, wij zijn zo afgestomd, wij zijn zo dood. En daarom is ons zo nodig een geopend oog daarvoor. En dat geeft de Heer. Maar waar hij het ook geeft, daar kunt ge op iedere bladzijde schier vinden. God heeft voortijds op velerlei wijze tot de Vader gesproken. En het ging allemaal om de openbaring van zijn heil. Van zijn genade en ontferming. Van de weg die hij heeft uitgedacht. God heeft ook door de heilige patriarchen het evangelie verkondigd. Er staat en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. Dat wil dus zeggen dat Abraham, Isaac en Jacob en ook Noach en Henoch, zij zijn getuigen geweest van het heilig evangelie. Ze zijn verkondigers geweest van de heerlijkheid Gods met zijn vele duizenden engelen. En ook dat er een eeuwig oordeel blijft voor alle die buiten dat woord der verzoening zullen verzinken. Ze zijn ook in hun eigen leven verkondigers geweest van het evangelie. Hun personen waren ook vaak boodschappen van het evangelie. Want Henoch wandelde voor het aangezicht des Heren. En Noach, hij vond genade in de ogen des Heren. Let wel, hij vond genade in de ogen des Heren. Ook dat zijn lichtstralen in het woord van het heilig evangelie. Dat daar die ganse wereld vervuld zijnde met wrevel. Dat God nochtans mensen, kinderen genade doet vinden in zijn ogen. Want hoewel zij in oprechtheid voor hem mochten wandelen zoals Noach. En getuigenis mocht geven van Gods grote daden en wat hij doen zal. Er was in Noach genoeg over om hem mee te doen verdrinken met alle anderen. Ook wat zijn kinderen aanbelangt. Maar hij vond genade in Gods ogen en mocht alzo zijn een exempel van het evangelie. Dat God uit loutere goedheid en vrije genade zondaren bevrijdt uit de toren en uit de vloek die hij doet komen. Ze hebben getuigenis gegeven. Abel ook en Noach en Henoch. Ze hebben mogen offeren. En de Heer heeft de lieflijke reuk van de offeranden geroken. En het was hem goed in zijn ogen. Want God zag daarin zijn enige liefde zoon. En die heeft gezegd, ik zal voortaan de aarde niet meer verderven. Om des mensen wil. Want het gedichtsel van zijn hart is toch alleenlijk boos. Van zijn jeugd aan, daar zat dus weinig optimisme in dat woord van God wat ons aanbelangt. Er is niets meer aan te doen, wil de Heere God zeggen. Ze gaan toch door. Het zijn toch allen booswichten van nature. Maar God zegt, ik zal ook doorgaan. Ik zal ruimte scheppen midden in de ongerechtigheid die door deze wereld gaat en hierin woont. Te midden van dienaren der ongerechtigheid die alle mensen geworden zijn toch. Zal God ruimte scheppen en hij heeft gezworen dat hij de aarde niet meer door water zal doen vergaan. Want er moet ruimte komen. Dat betekent niet met eeuwig gesproken dat het oordeel in die zin is afgewendeld. En dat er in plaats van water vuur moet komen. Maar dat betekent in de eerste plaats eigenlijk God schept. Ruimte voor het evangelie van de zaligheid. God schept genade. Hij schept een weg dwars door een schepping die onder de vloek ligt heen. Door alles heen baant hij door woeste baren en brede stromen een pad. Daarom mag het water deze aarde niet verderven meer. Maar er moet komen een tijd van welbehagen. Van ruimte. Zo waren de patriarchen in hun personen, in hun boodschap, verkondigers van het heilig evangelie. Soms werden ze door God gezet op een hoge berg om een boodschappers te zijn van de blijde boodschap van het aangename woord van God, van de redding die er is bij hem alleen. Ach, de Heere heeft in zijn grote genade beloofd. En al zo heeft hij ook beloofd, zoals ik toen beloofd heb bij de wateren van Noach, dat ze niet meer over de aarde zouden gaan. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen, nog op uw schelden zal in der eeuwigheid. Door alle ellende heen, door alle vijandschappen heen, door alle tegenheden heen. Voor alles wat zich opmaakt tegen God en zijn Christus, heeft God door de heilige patriarchen, die ook profeten waren, heeft hij doen verkondigen het heil dat komen zou. Denk eens aan Abraham. Zijn persoon is al reden een evangelie. Want hij werd geroepen toen hij nog in het oer der Galdeën was, als een afgode dienaar. De Heere riep hem en zeide, ga gij uit uw land en uit uw maatschap naar het land dat ik u wijzen zal. Hij was als het ware een wandelend evangelie. Hij was als het ware ook in zijn persoon een boodschapper. God heeft naar mij omgezien.
Ik zag naar hem niet om. Dat is toch immers ook het evangelie? Het evangelie is niet wat doen wij, maar het evangelie is wat doet de Heere God en wat heeft hij gedaan. Van het begin van het paradijs aan tot aan de laatste dag van deze wereldgeschiedenis toe. Wat doet hij? Wij verleggen de klemtoon altijd. Wij spreken zo zalverig over wat doen wij en wat doen wij ermee. Alsof we geen Bijbel hebben die duidelijk leert dat het volk, wie dan ook, alle mensen zijn afgeweken en zij derven de heerlijkheid Gods. En ook de openbaring van Gods evangelie heeft dat niet kunnen verhinderen in die zin dat het volk weer trouweloos afgeweken is. En door hun zonden uitgeteerd. Maar wat deed God? Nochtans was God met hen begaan. Hij zag om Christus wil hun angst, hun tranen aan en hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid. Daar ligt nog de klemtoon op in de prediking van het woord als het goed is. Dat is toch het hart van het evangelie. Dat is toch het goud wat zo verdonkerd wordt door de duivel en door ons mensenkinderen als God het niet verhoedt. En dat kan nu alleen maar de hoop en de blijdschap van de kerk zijn. Ook in de geschiedenissen van de patriarchen kun je toch zo duidelijk zien. Wat heeft God gedaan tegenover booswichten en zondaren? Hij heeft gezegd, ze zullen toch mij een eigendom zijn door nood en dood heen. En daarom, omdat Jacob gelooft wat God gedaan heeft, daarom zegt hij, Ruben, gij zijt de voortreffelijkste niet. Snelle afloop als der wateren, maar nochtans dat Ruben leven en niet sterven. Want er is hoop bij God vandaan voor zulke boze zoon. En zo krijgen ze allemaal een beurt, allemaal spreekt hij ze aan. In hun daden waaruit zonneklaar blijkt, dat ach, het was alles met zonde bevlekt, het was alles zonde. Maar hij wachtte op Gods zaligheid, op Gods redding, ook voor zijn zonde. Daarom zullen daar staan de namen van de zonen van Jacobs in de poorten geschreven. En van patriarchen en profeten en apostelen. Omdat God het gedaan heeft. Hij alleen heeft het gedaan. En dat is wel een afsnijding als je dat zo hoort. Bij de patriarchen reeds. Hoe God als het ware door alles heen toch zijn doel bereikte. En het waar maakt. Het zaad zal mij dienen. Wat er ook afviel. Wat er ook neerviel. God bleef toch aan zijn beloften en aan zijn woord gestand. Het is niet prijselijk voor het vlees, maar als je er een oog voor krijgt, dan zeg je dat is alleen de ademtocht voor de kerk. Wat heeft God gedaan in oude dagen? Wat heeft het hem behaagd om midden in de ellende, midden in de verbreking, zijn goddelijk nochtans neer te leggen als een steen der hopen. Het was alles zo groot. Dan kun je daar adem halen. Dan hoef je niet adem te halen in de menselijke mogelijkheden. In de menselijke verantwoordelijkheidsgevoelens. Zoals dat zo naar voren wordt gebracht. In dat menselijke verbondskind of verbondspartij zijn. Dan komt de klemtoon te leggen op God die zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig aan zijn woord zal gedenken. Zo ging het toch ook met Abraham. Hij is een verkondiger geweest voor zijn knechten en voor zijn dienstmaagden, voor zijn vrouw en later voor zijn zoon. De Heer heeft zijn evangelie verkondigd en Abraham heeft het doorgegeven. Al zo zal uw zaad zijn en hij geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Zie hem dan gaan met zijn zoon, zijn enige geboren, die gij lief hebt, zegt de Heere. Breng hem, offer hem, op een van de bergen die ik u wijzen zal. Hij gaat tegen alles in. Tegen de wet in. Tegen zijn eigen geweten in. Tegen alles in. Want alles zou ons toch toeroepen. Dat is niet van God. Dat is van de duivel. De Heer heeft geen behagen in mensen of veranden. De Heer heeft toch beloofd. Maar Abraham hield alleen rekening door het geloof met de belofte. Omtrent deze tijd zal Sarah een zoon hebben. In Isaac zal uw zaad gezegend worden. Of dat nu door de as heen gaat. Maar dat is in ieder geval waarachtig voor Abraham. Je moet niet denken dat dat zo makkelijk geweest is voor de man. Dat er niets op afgekomen is. Maar hij is niet verzwakt geweest. Hij heeft niet toegegeven met eerbied gesproken. De hele hel heeft hem uitgelachen op weg. Daar ga je met die jongen. Daar ga je. Nu ben je alles kwijt. Nu ben je ook God nog kwijt. Nu ben je de belofte kwijt. Nu ben je alles kwijt. Nee, zegt Abraham. De belofte is van God. God maakt zijn belofte waar. Die kan ik niet meer waarmaken. Als God door de dood heen de belofte waar wil maken, dan zal hij hem ook nog waar maken. En zo gaat Abraham. En zo gaan ze zwijgend gaan ze heen. Door de omstandigheden. Door alles wat er gebeurt. Maar hij is niet verzwakt. Hij bleef in dat naakte geloof. Hij mocht blijven staan als ziende de onzienlijke. Hij wilde zijn handen op zijn oren houden en de naspraak van de duivelen niet horen. En van alles wat er in zijn eigen hart omkwam. Die arme jongen dit, die arme jongen dat. God heeft het gezegd. En dan komen ze. Vader, hier is het hout en het vuur. Maar waar is het lam dat ten brandoffer gebracht moet worden? De Heer zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Het is toch wat? Hoe zal de man dat bedoeld hebben? Wij tasten als het ware in zo'n oneindige diepte als je daar een ogenblik over denkt. Heeft hij daar dwars door alles heen toch reeds zich vastgeklampt? O God, u zult het toch goed maken met mijn zoon en met mij. U zult het goed maken. Door alles heen. Maar u hebt het gezegd. En hij bindt zijn zoon Isaac op het hout. Als alles klaar is. Ja. We zien daar ook een verkondiging in. Van het evangelie. Aan en door de patriarchen. Aan en door de patriarchen. Want Abraham. Wie heeft de recht op de eerstgeboorte? Wie heeft er recht op ons leven? En wie zal met zijn leven voor God kunnen bestaan? Wie zal zijn leven waarlijk hebben geleefd als een brandoffer dat gans verteerd wordt in zijn vuur? Wat man leeft er die dat heeft kunnen doen? Maar de Heer wil wel aan Abraham prediken de noodzakelijkheid, de gepastheid van het offer, van het allesomvattende offer, het offer van het liefste, het offer van zichzelf. Want door het geloof, hij heeft hem als uit de doden weder gekregen, Abraham. Zo ver gaat het. Hij heft het mes op om zijn zoon de hals af te snijden. Abraham, houd op. Houd op. Nu heb ik gezien dat gij getrouw zijt. En dat uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet, Abraham. Het mes hoeft er niet in. Want ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. En hij zag een ram in de struiken verwat. En hij maakt zijn zoon los. En samen hebben ze de ram ten offer gebracht. En samen hebben ze het evangelie geproefd. En van verre Gods dag gezien en omhelst. God. Al het voorzien, Op de berg des Heren zal het voorzien worden. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Daar zal geen stem meer klinken. Houd op. Maar het zwaard zal de herder treffen. De man die God metgezel was. Hij zal zichzelf geven tot de rantsoen voor velen. Zie zo eens de heilige patriarchen als boodschappers en verkondigers van het evangelie, wat ze hebben mogen horen en door hebben mogen vertellen. Zie ze dan van zorg ontslagen, vader en zoon naar huis gaan. Hij heeft geen lust gehad in onze dood, mijn zoon. Maar hij heeft lust gehad aan barmhartigheden. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan zijn eis nog weer. Straks komt hij, mijn zoon, die aan Adam reeds beloofd is in het paradijs. Zo zijn ze verkondigers geweest van het heilige evangelie. Abraham, Isaac en Jacob. Isaac die in de uitspraak van de zegen door alles heen ten slotte door God ingewonnen is. Uw raad zal bestaan. Gij zult al uw welbehagen doen. Uw belofte komt daar waar u het wilt. En denk eens aan Jacob. Hij slaapt moedeloos op de vlucht. Hij ziet een ladder welker opperste in de hemel rijdt. En de engelen Gods klimmen daarbij op en neder. Een ladder door de Heere zelf neergelaten. Jacob, ik zal uw God zijn. Ik zal met u zijn in al uw wegen en paden. Wat anders is het dan de verkondiging van het evangelie aan en door de patriarchen. Jacob heeft het al zo zijn zonen mogen vertellen. Hij heeft het mogen vertellen van de wonderen Gods. God baant uit de hemel vandaan een weg naar de aarde. Een weg waarin hij zijn welbehagen heeft. Een weg buiten ons, waarin God toch tot ons gekomen is. In dat woord der belofte, wat eenmaal vlees zal worden. Zo heeft Jacob ook op zijn sterfbed gemeld van het evangelie der hoop. Het evangelie der verwachting. Dan, zegt hij, dan is een slang, een andere slang aan de weg, die het paard bijt dat zijn ruiter achterover slaat. Zo gaat het toch. En opeens overvalt de oude Jacob, overvalt een huivering. Want hij ziet in het beeld van de slang, in de profetie van de slang, ziet hij het werk van de slang. Die oude slang die ons gebeten heeft. Nu ziet hij als het ware die slang het paard bijten. Zodat het struikelt. Maar hij roept er direct achteraan. Overmand door de zorgen. Overmand door de macht van de duivel, van de draak. Die ons de hielen afgebeten heeft. En nog doorgaat om te vernielen. Hij roept erachteraan op uw zaligheid. Wachten ik, heren, aleer hij verder gaat om zijn zoon het evangelie te verkondigen. Tegenover die bijtende slang staat het heilige evangelie. Zoals ook altijd, wanneer een paard en zijn rijdier het paard door de slang gebeten werd, door de andere slang, dan gebeurde het dat het paard achterover sloeg. En met zijn hoeven de kop der slang verpletterde. Zo zal hij die daar zegenrijk rijdt op het woord der waarheid. Hij zal in zijn dood des Satans kop verbrijzelen. Hij zal in zijn wonden de Satan verslinden en verdelgen en uitwijzen. Zo heeft ook Jacob het evangelie der zaligheid verkondigen. Doen mogen verkondigen dat ene heilige evangelie, te midden van alle wanorde en onrust van zijn huisgezin. te midden van alle wegen en paden die niet recht waren. God maakte toch in orde. Wat is dat toch onuitsprekelijk groot. Wat is dat toch onuitwisbaar in het woord opgetekend. Zo heeft God nu gehandeld. Zo is hij nu in zijn eeuwige, eenzijdige ontferming. Zegt hij, ik heb volken gegeven in uw plaats. Die zijn verzonken in grondeloze diepten en duisternis. Maar u, Jacob, heb ik uitverkoren. En uw zaad, opdat ge mijn naam zoudt erkennen. Mijn heilige evangelie zou horen. Denk aan de profeten. De patriarchen waren trouwens ook profeten. Denk aan Jesaja, de evangelist van het Oude Testament. Welk een evangelie. Is het te verwonderen dat Gods kinderen altijd getrokken worden naar het heilige evangelie in psalmen en profeten? Is het te verwonderen dat Jesaja 53 de peluw is waar menige arme zwerver het moederhoofd op heeft mogen neerleggen? Is het niet de hoop geweest voor stervenden en de troost voor ter dood belaagden? Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En op zijn smarten heeft hij gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Het welbehagen des Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en voor de overtreders gebeden heeft. Daarom, och, het heilige evangelie, hoe groot. Ik bid u, zei de moorman, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van een ander? De man had belang bij het heilige evangelie en Filippus verkondigt hem, uit de profeten is deze niet de Christus waar Jesaja van sprak. De man die het oude volk toeriep, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En die woonden in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouders, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Want er zal een reisje voortkomen uit die afgehouwen tronk en een scheut van zijn wortelen zal vrucht dragen. Uit de dorre aarde zal God doen ontspruiten. De leeuw en het lam uit de stam van Juda. Het was alles het heilige evangelie dat hij heeft laten verkondigen. Al was het land vervuld met moordspelonken en al zongen de armen en ellendigen, niet één profeet is ons tot troost gebleven. Door alles heen laat God zijn heilige evangelie nog verkondigen. De kleinste profeet die het oordeel uitspreekt over Edom, Obadja. Hij roept het uit en daar zullen heilanden op de berg die omkomen. Dat wil zeggen, daar zullen verkondigers zijn van het heilige evangelie. Brengers van blijde boodschappen. Voeten zullen zich spoeden om de goede boodschap te mogen verkondigen. Van de bergen zal de roepveer klinken. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonder ons bevrijd. Dies juichen wij hem zijn verblijd. Wat hebben de profeten al verkondigd? Je kunt geen ene profeet noemen die niet verkondigd heeft de genade van de levende God. Jeremia spreekt van de spruiten der gerechtigheid. En dit zal de naam zijn waarmede men hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. Want is hij niet vol van het heilige evangelie? De Heer is mij verschenen van verre tijden. De Heer heeft lief met een eeuwige liefde. De Heer troost met een nieuw, met een eeuwig vast en trouw verbond zijner genade. Ik zal mijn wet in hun binnenste inschrijven. Ik zal die in hun hart brengen. Zag Ezechiël niet, de profeet die zo de bittere ellende ook in eigen persoon moest weergeven. Die zoveel honderden dagen op zijn zij moest liggen met een vat eten ernaast. Die wiens vrouw weggenomen werd zonder dat hij weeklacht mocht bedrijven. Omdat hij zelf ook in zijn eigen leven het oordeel God moest weergeven. Moest weergeven hoe ontzaglijk erg het met ons geworden is. De Heere sprak tot hem in de morgen. Ik zal uw vrouw de lust van uw ogen. Moet je niet min over denken. Ezechiël hield ook veel van zijn vrouw. Ezechiël was ook aan zijn vrouw verbonden. De huisvrouw van zijn jeugd. Ezechiël wist ook van de blijdschap des mans met zijn vrouw. De lust van uw ogen zal ik van u wegnemen. Maar gij zult geen rouw bedrijven. Gij zult uw lip niet bewimpelen. Gij zult geen stof op uw hoofd doen. Niets van het alles. Gij zult u niet met een zak bekleden. Gij zult net doen of er niets aan de hand is. En als ze dan tot u zeggen, wat is dit? Dan zult gij zeggen, alzo zal de Heere, o vrees u. En dit woord kwam tot mij in de morgen, zegt hij. En in de avond stierf zijn vrouw, de huisvrouw van zijn jeugd. En nochtans, midden in al de oordelen, midden in al de godspraken waarin het woord weerging, al stond Mozes, al stond Samuel, al stond Job, al stond Elia, al stond Noach voor mijn aangezicht en Daniel. Ik zal me niet laten verbidden, zegt de Heer, dit niet langer voor dat volk. En toch, en nog dan, zegt Ezechiël, ik zag wateren vlieten onder de dorpel van het huis God. Het werd een stroom steeds dieper en steeds groter. Eerst waren mijn enkelen bedekt, zegt hij. Ten slotte was het een stroom van genade waarin hij zwom. Want God zegt, deze dorre doodsbeenderen zullen ze leven, mensenkind. Heere, gij weet het, profeteer, heilig evangelie profeteren. Dat God uit de graven zal doen opkomen. Dan zullen zij gedenken, eerder niet. Zo wordt dat evangelie door profeten als het ware midden in de dood neergelegd. Midden in de onmogelijkheid. Midden tussen de grafzerken. Midden tussen de spelonken. Midden tussen de schennende handen. Die als een bijl in het geboomte verheven. Al zo godsgraveerd zullen trachten uit te roeien. De vijanden. En dat om eigen zonden en eigen schuld van het volk. En nochtans doet de Heere zijn belofte komen en maakt hem toch waar. En nochtans moet Jesaja inschrijven in een tafeltje met was, opdat de voorbijgangers het zullen lezen. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewis zullen komen. Hij zal niet achterblijven. Zag Daniel de Messias niet na het einde van zoveel weken? Zag hij niet die heerlijke Messias komen? Die uitgeroeid zou worden, maar niet voor zichzelf, maar ten bate van zijn volk, van zijn uitverkoren kerk, van de heilige die hij in hoge plaats heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Het is alles verkondiging van het heilige evangelie. Ruth, Naomi, Boaz, heilig evangelie. Psalmen, heilig evangelie. Spreuken van Salomo. Eén man uit duizend heb ik gevonden. De prediker, heilig evangelie. Allemaal evangelie. Hoe is zijn naam? Hoe is de naam zijn zoons? Zo gij het weet. O, het is alles de verkondiging van Gods heilig en dierbaar evangelie. Steden en dorpen, zij moeten mee opgenomen worden in dat ene lied van het heilige evangelie. Jeruzalem ligt daar als de stad des grote konings. Salem, Melchizedek's stad, David's stad. Ja, naar het zichtbaar is er geen steen meer op de andere gebleven. Maar tot aan de komst van de koning des hemels moest Jeruzalem zijn een heenwijzing naar die eeuwige stad die fundamenten heeft. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Wie uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Noem ze maar op, Hosea, allemaal. Ze hebben geprofiteerd van Gods wonderbare daden in de nood en in de ellende. Nochtans zegt de profeet, God zegt, ik zal u nochtans lief hebben. Vrijwillig zal ik u lief hebben. Ik zal uw afkeringen genezen. Heeft u niet gesproken van een ring van ondertrouw? Ik zal u mij ondertrouwen in waarheid en in gerechtigheid. Heeft u niet gezegd, Hosea, het zal zijn ter plaatse dat tot hen gezegd werd, gij zijt niet mijn volk. Daar zal tot hen gezegd worden, mijn volk. En waar tot hen gesproken werd, niet ontfermde, daar zal ik zeggen, mijn ontfermde. En dat volk zal zeggen, mijn God, wat een evangelie. Alles evangelie. Wij denken wel eens te klein van de oudtestamentische kerk. Wij denken vaak zo gering van de oudtestamentische gemeente. Wij denken vaak dat wij zoveel verder zijn. En het is waar, wij zijn bijzonder bevoorrecht. Wij mogen terugzien op de komst. Maar denk niet dat de oude kerk geen kennis had aan het evangelie. Het waren te wensen dat er nog zoveel openbare kennis van het evangelie in de prediking vandaag de dag nog gevonden werd. Wat zou dat groot zijn? Dat even oude, dat eeuwige evangelie al zo nog verkondigd werd. Dat evangelie van Habakuk, de man van het goddelijk nochtans, die de Allerhoogste ziet komen in de weg van zijn gerichten van Teman. Zijn wagens banen een weg. De bergen beginnen te beven, de rivieren verheffen zich. Alles komt in beweging. Alles wordt opgerold. De stallingen en de kudden, er is niets meer over. De wijnstok en de vijgenboom, die staan te kwijnen. Er is geen vrucht. Er is niets van dat alles. Als ik dat alles zag, zegt hij, de heilige van Teman komen in de weg van zijn gerichten. Zo werd mijn buik beroerd en er kwam verrotting in mijn gebeente. Nochtans zal ik rusten ten dagen des kwaad. Nochtans zal ik in mijn God van vreugde opspringen. Ja, ik zal verblijd zijn in de God mijns heils. Op mijn meegenoot, hoe groot heilig evangelie. Van het begin tot het einde. Denk aan Joël. Hij heeft gesproken van de dag Gods. Die dag waarop de held klagelijk zal schreeuwen. Het was toen de tijd, de sprinkhanenplaag die hij op het oog had. Maar door die tekening heen vinden we ook de tekening van de laatste komst ten oordeel. De dag waarop de held klagelijk zal schreeuwen. De dag waarop alles in beweging gezet zal worden. Het is een dag van donkerheid en wolken en duisternis. Van bloed en vuur en rookpilaren. Maar het zal geschieden. Ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. De ouden zullen dromen en de jongelingen zullen gezichten zien. Ze zullen profiteren, ook de dienstknechten en de dienstmaagden. Ze zullen meegezet worden in het koor van het heilig evangelie. elk hunner moed in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen, want het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, want er zal ontkoming zijn in Jeruzalem en te Sion en dat voor de overgeblevenen die de Heere onze God roepen zal. Hoe groot is dat? Dan is het heilige evangelie van het Oude Testament is een stroom die ontsloten wordt in God zelf, in het paradijs reeds, aan dat gevallen mensenkind. En hij stroomt dwars door de geschiedenis heen. En hij raapt het weggedrevene op. En hij zet het op de wagen van het evangelie. En hij maakt een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkrachten. Ga ze allemaal maar na. Het is te veel om ze op te noemen. Het is te veel om van iedere profeet iets te noemen. Want dan zou het een opsomming zijn van waarheden. Maar het geeft op zich niet. Dat mag wel. Want het is Gods waarheid. Het is Gods evangelie. Als je belang hebt bij het evangelie. Dan kun je er ook misschien nog door gesticht en getroost worden. Dat je zegt. O God. Gij waart eeuwiglijk dezelfde. Van al de dagen af. Hebt gij uw heilsraad willen verkondigen. Aan dat volk. Totdat Malachi, de laatste profeet, haastig zal tot zijn tempel komen. Dien Heere, die gij verwacht. Uw broeders, die u verre afzonderde, had Zephania gezegd. Die spottend zeggen dat de Heere heerlijk worden. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd en verschrikt worden. Jesaja of Malachi, hij ziet de zon opgaan. Uw lieden die zijn de naam vrees, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Hij sluit de rij van de profeten af. Nadat ook Zacharias gezien had op de man met de wonden in zijn handen, de geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Daarbij kwam Gods heilig sacrament. Zijn heilige ceremonieën, daar kwamen de inzettingen en de rechten die het volk, die het profetenwoord vergezelden, die het profetenwoord als het ware bekrachtigden, zoals nu ook de heilige sacramenten het evangelie bevestigen, om het zwakke geloof te versterken. Alleen ja, toen zou je haast zeggen, toen kwam het verklarende woord, bij de sacrament, bij de ceremonie, die waren zo groot, zo allesbevattend van het heilige evangelie. Mozes moest een tabernakel maken, naar de voorafbeelding zoals hem die op de berg getoond was. Daar kreeg hij een blik op de Heer Jezus Christus, op het hemelse Jeruzalem. Ik stip er slechts iets van aan. Maar dan tenslotte, dan zie je daar die tabernakel, dan zie je daar die grote hof, die voorhof, helemaal glinsterend wit. De zon schijnt erop, de ogen doen pijn, helemaal in de rondte van die glinsterende witte kleuren. Daar predikt God als het ware, wie zal die Godgewijde stad beklimmen? Daar predikt God, wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpand en geen bedrog pleegt in zijn eden. Maar hoe beangstigend enerzijds die dichte, die totaal dichte op 2 meter hoogte ongeveer, dat we er net niet overheen kunnen kijken. Er is ook geen overklimmen aan. Want vervloekt is de mens die van elders inklimt. Die is een dief en die is een moordenaar, heeft de Heer Jezus gezegd. Die van elders inklimt. Die komt om te slachten en om te eten. Zo ziet dat volk die tabernakel daar opgericht worden. Het is ene witte wand als het ware. Waar geen doorkomen aan is. Maar wacht eens, daar is een onderbreking. In die totaal gesloten ruimte. Er is een onderbreking, er is een deur van hemelsblauw en purper. De kleuren van de hoop en van de gerechtigheid Gods De kleuren die heen wijzen naar het bloed en de wonden van de zaligmaker. En van de eeuwige barmhartigheden van God over ellendige zondaren. Die nooit meer konden naderen en mochten naderen in het heilige der heiligen. Nooit mochten ze er meer inkomen, het kon niet. De gemeenschap is verbroken. De deur zit op slot onzerzijds. Wij mogen er niet meer in. Zie dan de witte wanden van Gods gerechtigheid. Die doorzichtige, uitstralende, niet doorzichtige. Maar die weerkaatsende wand van zijn gerechtigheid. Wie zal die hoge God zien en leven? Wie zal ooit in zijn gunst kunnen delen? Wie zal een blik mogen slaan? Ik, u, als verworden mensenkinderen. Gans en al zondig en verkeerd. Wie zal door die poort kunnen ingaan? Maar er is een poort. Er is een poort, er is een weg, er is een deur. Maar er is maar één deur in heel die tabernakel. Er is maar één ingang. Er is maar één weg. Er is maar één zalig maken. Er is maar één dierbaar bloed. Er is maar één gerechtigheid. Er is maar één heiligheid. Eén verlosser die redt van de dood. Er is geen tweede. Maar er is een deur. Dat is evangelie voor Israël. Een deur in die witte wand. Een deur die de stralen van de zon niet zo opvangt in die zin dat onze ogen pijn doen. Maar een deur van hemelsblauw en purper. Een deur van bloed. Een deur van het lichaam van onze Heer Jezus Christus zelf die gezegd heeft. Ik ben de deur. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zo kwamen ze aan van alle kanten. Die ellendigen. Dat volk. Zij komen aan door goddelijk licht gelegd. Ze komen aan. En dan komen ze van oosten en westen, van Dan tot Beersheba toe. Zij komen aan, zij worden getrokken van het oosten en het westen naar de tempel. Driemaal 's jaars had God gezegd, zullen uw mannen komen voor het aangezicht des Heren, tot het feest des Heren. Het feest van het Pascha van het geslachte lam, om wiens willen daar ene deur is, met kleurschakeringen. Ene deur, een opening. Een opening naar de hemel. Een opening naar het hart van God. Een opening naar de troon van God. Zonder dat we ons doodlopen tegen zijn goddelijke gerechtigheid. Die ene deur, daar kwamen ze aan. De gezelschappen. Zij zongen de liederen Hama Alot. Want zulk een deur, de tempel had immers later ook een deur. Zulk een deur is er altijd geweest. Een evangeliedeur, een verkondigde deur. Dan kwamen ze daar aan. Onze ogen zijn gericht op de bergen van waar komt onze hulp. Onze hulp is gericht op de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. De Heer is mijn herder, hebben ze gezongen. Mij zal niets ontbreken. Dan zongen ze wat David gezongen had in de velden van Efrata. Als hij met zijn herders daar was bij de harp. Want als de mensen optrokken naar Jeruzalem en ze hadden de stad des grote konings van Psalm 48, waar de paleizen stijgen naar omhoog, waar de vijand verschrikt over was, waar Jesaja van sprak, de dochter van Sion belacht u, Sanerib, zij bespot u, zij schudt het hoofd achter u, want ge zult geen pijl erin schieten, die stad, eer ze die, ja ze zagen hem al van verre, als ze op de hoge heuvels waren, dan zagen ze de stad liggen voor hun ogen. Die witte stad met zijn poorten. Hoe vrolijk gaan de stammen op, evangelie. Naar Sion's godgewijde top, met Israëls achtere vaderen. Daar hebben ze gezongen, hoop op God, want we zullen hem nog loven. Want gelijk een duivel het zilverwit evangelie. En het goud dat op haar vederen zit, ver boven andere vogelentronk zult gij, door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Maar daar ging de weg naar beneden. En soms en dan was je al heel dicht, dat dal bestond daar ook in die omgeving. Dan was je al heel dicht bij Jeruzalem. En dan ging het opeens zo ruts naar beneden. Daar kwam het dal van de donkerheid en van de schaduwen des doods. Waar was nou die mooie stad? Waar was nou dat lichtende? Waar was nou die poort? waar was nou die paleizen die stijgend omhoog? Waar waren nu die ogen die een vergelegen land zien? Ze zagen niets dan de bergen. En die weg voerde dan ook dwars door dat donkere ravijn heen, waar spleten waren en waar wild gedierte zich ophield, waar adders waren en de stad uit het oog verloor. Maar de herder, daar zongen ze de psalmen Davids. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij leidt mij zachtjes aan zeer stille wateren en in grazige weiden. Hij verkwikt onze ziel. Al gaan wij nu dan ook door een dal van de schaduwen des doods. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Want midden in het donkere dal, in de donkere ravijn, slaat de herder met zijn stok tegen de wanden. Het is de stok van zijn woord dat hem toeroept. Ik zal een dag van 7 zonnen over u doen opgaan. En het zal geen nacht meer voor u zijn. Zo troost de Heere zijn kerk. Hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Hoe de weg ook voert door de Jordaan van de dood heen. Waar hun ogen breken. En misschien alles in duisternis gehuld is. Ze zien nog slechts een paar flessen boven hun hoofd. Met een beetje levensvocht, aards levensvocht. Ze zien in een waas misschien nog die hun lief en dierbaar waren. Vrouw of man, vader of moeder of kinderen. Maar het wordt alles door een waas weggenomen van ons gezicht. Wat blijft er over? Waar is Jeruzalem nu? De stad des grote konings. Waar de stervende hoort de slag van de stok op de wanden van het donkere ravijn. Ziet, hier ben ik. Ik sta stevast in het midden van de Jordaan. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daar gaan ze naar de poorten. Jeruzalem, onze voeten zijn staande in uw poorten. Daar gaan ze naar de tempel of de tabernakel. Ze moeten afstuiten op de witte wanden. Maar er is een deur, hemelsblauw en purper. Daar gaan ze, ontsluit zingen de pelgrims. Ontsluit voor onze schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zullen wij binnentreden en melden, Heere Majesteit. Want het eerste waar hun blik op vangt, daar staat het koor van de priesters, met de bazuinen aan de lippen, de blazers, de zonen van Asaf, de kinderen van Korah, die verdoemelingen, die ellendelingen, die opstandelingen, daar staan ze. Tot de dag van de komst van de Heer Jezus Christus moeten ze hun dienst vervullen. En ze zijn er nu trouwens nog. Psalmen voor de kinderen van Korach. Het is al reeds een eeuwig evangelie. Daar staan ze met de bezuinen aan de mond. Daar zingen ze bij de gidsen. Daar zingen ze een psalm voor de opperzangmeester. Daar zingen ze van de hymne van de dageraad. Daar zingen ze op de wijs van de dood van Gods zoon. Daar zingen ze de wonderlijke psalmen die door de Heilige Geest in het hart van zijn knechten werden ingegeven. Maar er waren ook de dieren, daar stonden de schuldigen, daar was het brandofferaltaar. Daar was het offer dat verteerd werd, daar was de priesterschare, heilig evangelie, door de ceremonie verkondigd. Denk eens hoe groot het alles is. Daar ziet ge dat de offeraar zijn handen legt op het beest dat door hem gebracht wordt. Daar ziet je iets van de verkondiging, schuldoverneming. Schulduitdelging. Daar vind je iets van in. Daar ik de eeuwige dood verdiend heb, beest. Je hebt niks gedaan, maar het wijst heen naar hem die komen zal. Ik de eeuwige dood. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zie het lam Gods. O, en merk dan eens op. Dan beginnen de kinderen van Korach en de Levieten beginnen te zingen en te spelen. Dan beginnen ze te spelen. Mijn God, terwijl het beestenhals afgesneden wordt. Waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strijd en brullend klaag in de angsten die ik leid, dus fel geslaagd. Daar zingen ze. Dat is evangelie, heilig evangelie, onder doodschuldige zondaren. Daar is alles wat van Gods gunst getuigt. Er is het koperen wasvat tot reiniging van de priesters. Daar is de koninklijke muts of tulband op het hoofd. Daar is de borstplaat op des hoge priesters borst, bevattende de 12 namen van de 12 geslachten Israëls. Een Engelsman schreef, gij hebt geen recht u zelf uit te zonderen. Hij zegt, zie op de borstplaat van de hoge priester en gij zult ook uw naam vinden, daarin geschreven, heilig evangelie. De tafel van de toonbroden, de tafel der goddelijke barmhartigheid, de sprake van, ik ben het brood dat uit de hemel zal nederdalen. Ik zal mijn priester vervullen met gerechtigheid. Hij zal zijn de uitdeler der menige lijn genade gods. Daar is tenslotte de kandelaar met zijn 7 armen, rijkhalzen ten hemel, verzinnenbeeldende het werk van de Heilige Geest en van de Heer Jezus Christus, dat de olijfboom haar olie geven, opdat de lamp mogen branden. Dan vindt geen onze lampen en offerande lust. Dan zal het vuur alles verteren. Ja, het vuur wordt nooit uitgeblust. Waar wij verbroken en verslagen mogen staren op Gods heilige ceremoniën die hij heeft ingezet. Zie eens, wat is er alles te zien. Er is een reukofferaltaar van goud gemaakt. Daar was het reukwerk, de wierook, door God voorgeschreven. De gestampte reukwerk wordt daarop geofferd tot een welriekende reuk. Het is achter de voorhang. Het kan zomaar niet betreden worden door het volk dat zich op de voorhof bevindt. Maar toch dringen de wolken van de wierook door de eerste gordijnen. En ze dringen ook door het heilige der heiligen. Het dringt door als de priester zijn wierook daarop brengt. Als offers die des avonds branden. Mijn been met opgeheven handen. Klimt voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. We zijn geen bidders meer. We zijn geen dankers meer. Ons gebed is gedoemd te stuiten tegen de zolder van ons huis, tegen de koude en harde wanden van ons hart. Het kan er niet meer door. Maar zie, daar gaat de priester die gaat in. En zie in hem die medelijdende hoge priester, die legt zijn gebed, legt hij op het altaar der goddelijke genade en barmhartigheid. Op het altaar van zijn ware menselijke natuur, door de goddelijke ondersteund, daar bidt hij, daar waakt hij in sterke roepen en tranen. Die liefdegeur moet elk tot liefde lopen. Als de reuk die van het wierookoffer opstijgt en die de voorhof doordringt en die nadert waar de troon van God is. Waar hij beloofde te zullen wonen tussen de cherubim. Daar werd verkondigd de geest der gebeden en der smekingen. Die aan de rechterhand Gods is. Die ook zei, Vader, er is verzoening. Ik wil niet dat deze ten verderve dalen. Zo kwam de priester. Kwam hij terug op de voorhof. En de menigte der mannen lag geknield voor, en de vrouw voor het aangezicht des Heer. En de priester sprak de zegen van de Almachtige over hen uit. Dat de Heere, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hun enige hoop en verwachting zijn zal. Als heilig evangelie, de voorhangsel, de weg naar het hart van God toegesloten. Er kan niet meer bijgekomen worden. Vlees is daartussen. Alles is daartussen. Gods heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Maar eenmaal zal de voorhang moeten scheuren. Hij heeft hem ingewijd toen hij gescheurd is. En door zijn dood en lijden een weg gebaand heeft weer tot God te komen. Toen was het heiligdom niet verlaten. Toen was het heiligdom recht vervuld. Want hij is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Dat had ook de gelovige Israëliet niet op het oog. Die had op het oog de stad die fundamenten heeft. Die had op het oog een gescheurde hemel en de ark Gods is gezien geworden. Te midden van Gods heerlijkheidsopenbaring. Nee. Hij is ingegaan in de tabernakel, niet met handen gemaakt, maar even met zijn eigen bloed is hij ingegaan. In het ware, in het binnenste, in het enige en hemelse heiligdom. De plaats is bezet die bezet moest worden. Zo wachten het alles. Ook zelfs heb ik wel eens gedacht in het oordeel. Als de ark weg is, dan is die lege, dat lege heilige der heiligen, evenlang is nog een profetie. God maakt van de toren die hij over zijn volk bracht vanwege hun zonde nog een evangelie. Want ze wisten het, de ark zijn we kwijt. Maar door het geloof hebben ze uitgezien naar de ark die van Gods gunst getuigt. Het moest zo wezen. In de armoe, Christus alleen, heilig evangelie. En ten laatste heeft hij het vervuld door zijn enig geboren zoon. Alle schaduw is, wat schaduw is, werd waarheid. Wat nog in nevelige hulp lag, werd klaarheid. Het is gedaan, het is volbracht in hem. Wat de profeten hebben vermeld, waarvan Zacharias heeft gesproken. Dat God het vermeldde door bij profeten wijze mond. Toen God zich aan de vaderen verbond. Nu heeft hij een hoorn des heils toen ontspruit. De zon des heils heeft hij aan de kimmen doen staan. Hij heeft het volgemaakt. Het woord. De ceremonie. De ark. De belofte. Is vlees geworden. In de volheid des. Nu geliefde, waaruit weet gij dat? Wat is de kenbron, de zaligende kenbron van de Heer Jezus Christus? Wat is de weg waarlangs gij ellendige getroost zoudt worden, gesterkt, onderhouden in uw lot? Wat is de peluw, de steen waarop uw hoofd alleen zal kunnen rusten. Wat is de weg waarin ge ook die zekerheid der goddelijke gerechtigheid in Christus Jezus als de uwe moogt leren kennen en beminnen. Wat is de weg? Het heilig evangelie. De verkondiging van de weg door God ontsloten. De verkondiging van hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarin alleen. Dat licht zal de Heidelbergen nu blijven verspreiden. Van zondag 1 tot zondag 2 tot en met zondag 52. Waaruit weet ge dat? Alles wat hij hierna gaat behandelen is als een beker die gedrenkt is in het heilig evangelie, in Gods woord, en die de kerk wordt aan en toegereikt. Daarom hopen wij dat we zo in de behandeling van de Heidelbergse catechismus zo gelaafd en gedrenkt, onderwezen, gespijzigd mogen worden ten eeuwige leven met het waarachtige brood, Christus Jezus. En dat de Heilige Geest het waarachtige geloof in hem, die nu gekomen is, in onze harten werken. Maar het is de enige bron, de enige kenbron. Geen innerlijk licht kan het ons leren. Niet het rijk der natuur, niet onze ellende, niet onze meemakingen, niet onze visioenen, niet wat er is aan openbaringen. Ten laatste heeft God tot ons gesproken door zijn Zoon, het vlees geworden woord. Hem geven getuigenis, apostelen en profeten. Zo is dan het evangelie niet anders dan de verkondiging van hem die uit vrije genade en welbehagen Gods gegeven is tot een rantsoen voor velen. Zolang dat evangelie verkondigd wordt, moogt ge wanhopen aan uzelf, wanhopen aan uw kinderen, wanhopen aan alles wat het uwe is, wat ge ervaren en wat ge beleefd hebt. Maar dan zal nog, zolang ge daaronder verkeert, ook in uw oren vervuld worden. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dit slaan zelfs als aardrijks einde gade. Ook wij hier in de lage landen aan de zee. Zwaar is het alles geworden vanwege de lasten. Even drukken ook op ons de verwording, de verburgerlijking, de ondergang van alles kondigt zich aan. Maar niet van het evangelie. Daarom, zolang blijft het ook onder ons leven, totdat het God behaagd heeft dat de laatste der uwen, ook der zijde, ook uit ons midden is binnengegaan. Dan zal, als het einde nog niet gekomen is van de volleinding, dan zal het evangelie bedekt worden. Maar zolang zal hij zijn evangelie doen horen. Want dit evangelie en geen ander moet gepredikt worden over de gehele wereld. En dan zal het einde zijn. Amen.